Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Boekad. We lezen u vandaag voor uit het boek De Innerlijke Vrijheid, geschreven door eerwaarde heer Jacques Philippe. De kracht van het geloof, de hoop en de liefde. De auteur schrijft het volgende in de inleiding. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij offeren God onze vrijheid, ons verstand, ons intellect, heel ons wezen, door de handen van de Heilige Maagd. In onze ziel zullen we dan een kostbare vrijheid ervaren, wat iets heel anders is dan tobberige nervositeit, verdriet, depressie, dwang en kleingeestigheid. Ons motto is overgave, waarbij we ons van onszelf losmaken om ons aan Hem, de oneindige, te binden. Een citaat van zuster Yvonne Aimé de Malestroit. Dit boekje gaat over een grondthema van het christelijke leven. Te weten, de innerlijke vrijheid. Het doel dat ik daarbij voor ogen heb is eenvoudig. Het lijkt me van groot belang dat iedere christen ontdekt dat hij zelfs in de slechtste omstandigheden in zichzelf een ruimte van vrijheid heeft, die niemand hem kan afnemen, omdat God er de bron en waarborg van is. Doen wij deze ontdekking niet, dan zal het leven ons altijd blijven benauwen en zullen we nooit echt gelukkig zijn. Als we daarentegen in slagen deze ruimte in ons te benutten, zullen er natuurlijk nog wel dingen blijven die ons pijn doen, maar dan kan niets ons meer echt klein krijgen of onderdrukken. Wat we vooral naar voren willen brengen, is heel eenvoudig, maar erg belangrijk. De mens verwerft zijn innerlijke vrijheid precies in die mate waarin het geloof, de hoop en de liefde in hem krachtiger worden. Op ondubbelzinnige wijze zullen we laten zien in welke mate de dynamiek van wat oudsher de goddelijke deugden worden genoemd, het hart van het geestelijke leven vormt en ook wijzen op de sleutelrol die de hoop bij onze innerlijke groei speelt. Deze deugd van de hoop kan overigens enkel echt tot bloei komen in samenhang met armoede, wat betekent dat ons boekje ook als een commentaar op de eerste zaligspreking kan gezien worden. Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Bepaalde onderwerpen die we al eerder aan de orde hebben gesteld, zoals innerlijke vrede, het gebed en de volgzaamheid van de Heilige Geest, zullen we hier opnieuw behandelen en wat verder uitdiepen. We hopen dat dit boekje, bij het begin van het derde millennium, een hulp kan zijn voor wie open wil staan voor de geweldige innerlijke vernieuwing die de Heilige Geest in onze harten wil bewerken, en zo toegang tot de glorierijke vrijheid van Gods kinderen krijgen. Deel 1. Vrijheid en aanvaarding. Op zoek naar vrijheid. Het begrip vrijheid lijkt bij uitstek geschikt om als raakpunt te dienen tussen de hedendaagse cultuur en het christendom, dat immers een boodschap van vrijheid en bevrijding wil brengen. Om je daarvan te overtuigen, hoef je enkel maar het Nieuwe Testament open te slaan, waar de woorden vrij, vrijheid, bevrijding met grote regelmaat in terugkomen. En waar Jezus bijvoorbeeld in het Evangelie van Johannes zegt: de waarheid zal u vrij maken. Bij Paulus vinden we: waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En verderop: voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. De christelijke geboden worden door de apostel Jacobus de wet van de vrijheid genoemd. Het is aan ons om te achterhalen wat de ware aard van die vrijheid is. We zullen proberen de dingen op een rijtje te zetten. Gesteld kan worden dat onze moderne cultuur al enkele eeuwen wordt gekenmerkt door een sterke hang naar vrijheid. Maar we weten maar al te goed dat het begrip vrijheid iets dubbelzinnigs heeft en misvattingen kan opleveren die tot verschrikkelijke vrijheidsberovingen en de dood van miljoenen mensen hebben geleid. In de 20e eeuw hebben we dat ellende genoeg aan de lijve ondervonden. Toch blijft het verlangen naar vrijheid op allerlei terreinen naar voren komen. Of het nu op sociaal, politiek, economisch of psychologisch vlak is. Waarschijnlijk is dit verlangen zo sterk omdat onze hang naar vrijheid, ondanks alle zogeheten vooruitgang, nog steeds niet bevredigd is. Op moreel vlak krijg je de indruk dat vrijheid de enige waarde is waarover we het aan het begin van het derde millennium eens kunnen worden. Iedereen vindt dat het respecteren van de vrijheid van de ander een fundamentele ethische norm is en blijft. Weliswaar is dit meer theorie dan praktijk. Het westerse liberalisme krijgt steeds meer totalitaire trekken. En misschien is het ook niet meer dan een uiting van een diep geworteld egocentrisme van de hedendaagse mens, voor wie respect voor andermans vrijheid niet zozeer erkenning is van een morele norm, dan wel een individualistische eis. Laat niemand zich ermee bemoeien als ik wil doen waar ik zin in heb. Toch moeten we niet vergeten dat deze sterke hang naar vrijheid ook iets goeds en verhevens heeft. Zelfs al komen er veel illusies bij te pas en wordt vrijheid soms via onjuiste wegen bereikt. De mens is inderdaad niet geschapen als slaaf, maar als heer en meester over de schepping. In het eerste boek van de Bijbel, Genesis, staat dit met even zoveel woorden. Hij is niet gemaakt voor een saai, afgestomd en ingekapseld leven. Hij is geschapen voor de vrije ruimte. Hij voelt zich niet thuis in een afgebakende omgeving, gewoon omdat hij naar Gods beeld is geschapen en in zich een onbedwingbare hang naar het absolute en oneindige heeft. Dat is de grootheid van de mens, maar ook zijn tragedie. Wij mensen hebben zo'n sterke hang naar vrijheid, omdat het streven naar geluk onze krachtigste drijfveer is. En wij van meet af aan weten dat er geen geluk zonder liefde en geen liefde zonder vrijheid bestaat. Dat klopt inderdaad. Wij zijn uit liefde en voor liefde geschapen. Wij kunnen enkel gelukkig worden als wij van iemand houden en iemand van ons houdt. Zoals de heilige Catharina van Siena zegt, kan de mens niet leven zonder liefde. Het probleem is dat hij zijn liefde vaak verkeerd richt. Hij houdt op een egoïstische manier van zichzelf en raakt uiteindelijk gefrustreerd, want alleen echte liefde geeft voldoening. Indien het klopt dat enkel liefde ons voldoening kan geven, dan is er dus ook geen liefde zonder vrijheid. Liefde die het gevolg is van dwang of eigenbelang, of louter gericht is op behoeftebevrediging, verdient de benaming liefde niet. Liefde kun je niet zomaar grijpen en evenmin kopen. Er bestaat alleen echte en dus gelukkige liefde tussen mensen die in vrijheid zelf kunnen beslissen of zij zich aan de ander willen geven. Intuïtief kennen wij zo de bijzondere waarde van de vrijheid. Deze maakt de liefde tot een kostbaar goed, en liefde is de voorwaarde voor geluk. Het als vanzelf ervaren van deze waarheid, al is het maar vaag, is waarschijnlijk de reden waarom de mensen vrijheid zo belangrijk vinden. En vanuit die optiek kunnen we hun geen ongelijk geven. Maar hoe verover je die vrijheid waardoor de liefde kan opbloeien? Om iedereen die dit doel wil bereiken een handje te helpen, bekijken we eerst bepaalde waanideeën die vrijwel iedereen heeft, maar die eerst ontmaskerd moeten worden om de ware vrijheid een kans te geven. Vrijheid, autonomie of afhankelijkheid. Hoewel het begrip vrijheid, zoals gezegd, een prima raakvlak is tussen het christendom en de moderne leefstijl, is het misschien ook wel het punt waarop zij het meest van elkaar verschillen. Voor de moderne mens betekent vrij zijn vaak zich van alle dwang en gezag ontdoen. God noch gebod accepteren. Volgens het christendom kun je de ware vrijheid pas vinden wanneer je je aan God onderwerpt, wanneer je de gehoorzaamheid van het geloof, waarover Paulus spreekt, accepteert. Echte vrijheid is niet iets wat de mens zelf verovert, maar een gratis geschenk van God. Vrucht van de Heilige Geest. Iets wat de mens krijgt in de mate waarin hij zich tegenover zijn schepper en verlosser afhankelijk opstelt. Daar komt de volle kracht van de evangelische tegenspraak naar voren. Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, om mijnentwil zal het vinden. Met andere woorden, wie ten koste van alles zijn vrijheid wil bewaren en verdedigen, zal haar kwijtraken. Maar wie accepteert haar te verliezen door haar in vol vertrouwen aan God aan te bieden, zal haar vinden. Hij krijgt zijn vrijheid eindeloos mooier en volkomener terug, een geweldig geschenk van Gods genegenheid. We zullen zien dat onze vrijheid in feite evenredig is met de liefde en het kinderlijk vertrouwen die ons met de Hemelse Vader verbinden. De levensechte ervaring van heiligen kan ons moed inspreken. Zij hebben zich onvoorwaardelijk aan God gegeven. Hun enige verlangen was zijn wil te doen. Wat zij er stukje bij beetje voor hebben teruggekregen, was een gigantische vrijheid die niemand hen kon afnemen. En dus een intens geluk. Hoe kan dat? We zullen proberen dat gaandeweg te verduidelijken. Vrij van uitwendige beperkingen of innerlijk vrij. Een ander waanidee is dat de vrijheid iets buiten ons is, afhankelijk van de omstandigheden, en niet op de eerste plaats een werkelijkheid binnen ons. We ervaren hetzelfde als Augustinus. U was in mij toen ik buiten was, en ik zocht u buiten mij. Laten we daar wat dieper op ingaan. Meestal hebben we de indruk dat het de omstandigheden zijn die onze vrijheid belemmeren. Dwang vanuit de samenleving. Allerlei verplichtingen die andere mensen ons opleggen. bepaalde fysieke beperkingen en zo verder. Om echt vrij te worden, zouden we dat alles opzij moeten kunnen zetten. Wanneer we ons door omstandigheden waar we niet onderuit kunnen, op de een of andere manier in een hoek gedrukt voelen, verwijten we dat de instellingen of personen die er naar ons idee verantwoordelijk voor zijn. Wat een wrok koesteren we toch tegen alles en iedereen als ons leven niet loopt zoals we zouden willen en we niet de vrijheid hebben waar we van dromen. Natuurlijk zit er wel iets waars in deze visie. Soms moet je obstakels uit de weg ruimen of hindernissen nemen om je vrijheid te heroveren. Maar we zijn ook behept met illusies en die moeten eerst doorgeprikt worden voordat we echt vrij kunnen zijn. Zelfs al zou alles verdwijnen wat wij in ons leven als een beperking van onze vrijheid ervaren, dan nog garandeert dat niet dat wij die volkomen vrijheid zullen vinden waarnaar we verlangen. Wanneer we grenzen verleggen, dan zijn er verderop opnieuw andere. Door de problemen op die manier aan te pakken, lopen we het risico in een eindeloos proces van voortdurende ontevredenheid te blijven steken. We zullen steeds tegen pijnlijke obstakels aanlopen. Je kunt er een paar uit de weg ruimen, maar dan komen er weer andere die minder hanteerbaar zijn, zoals de wetten van de natuur, het menselijke bestaan, de samenleving en andere. Bevrijding of zelfmoord. Het verlangen naar vrijheid dat in de harten van de hedendaagse mensen is gegrift, uit zich vaak in een wanhopige poging de grenzen te overschrijden waarbinnen zij zich opgesloten wanen. We willen steeds verder, steeds sneller gaan, steeds meer macht hebben om de werkelijkheid te veranderen. Dat is in alle sectoren van ons bestaan merkbaar. We denken dat we vrijer zijn wanneer de vooruitgang het mogelijk maakt te bepalen of we een dochtertje of een zoontje willen. Wij denken vrij te worden door de grenzen van onze mogelijkheden steeds verder te verleggen. En wanneer we niet langer tevreden zijn met gewoon bergbeklimmen, dan gaan we een extreme vorm van alpinisme beoefenen. Tot het moment dat we net iets te ver gaan en een dodelijke val definitief een einde aan het adembenemende avontuur maakt. Deze suïcidale kant van de zoektocht naar vrijheid is op een indringende manier verfilmd in de laatste scène van Le Grand Bleu, een Franse film uit 1988. Het hoofdpersonage, gefascineerd door het gemak waarmee dolfijnen zich vrijelijk in de diepten van de oceanen bewegen, gaat uiteindelijk deze dolfijnen achterna. Wat de film niet laat zien, is het evidente feit dat de hoofdpersoon hierdoor een zekere dood tegemoet gaat. Hoeveel jonge mensen hebben niet de dood gevonden door veel te hard te rijden, of door een overdosis heroïne, omdat zij vrij wilden zijn, maar niet de juiste weg wisten om die vrijheid te veroveren? Is vrijheid dan enkel maar een droom, waar je beter vanaf kunt zien om je tevreden te stellen met een saai en alledaags leven? Natuurlijk niet. Maar ware vrijheid is te vinden in jezelf en in een intieme band met God. Ik zal proberen te verduidelijken wat de aard van die innerlijke vrijheid is, die iedereen in zich heeft en die niemand hem af kan nemen. Ik wil dat graag doen aan de hand van een lesje dat de heilige Theresia van het Kind Jezus mij leerde. Al sinds jaar en dag is deze Therese van Lisieux een goede vriendin van mij. En ik heb veel profijt gehad van haar leerschool in eenvoud en evangelisch vertrouwen. Het is alweer een paar jaar geleden dat haar reliquieën voor het eerst buiten de Karmel kwamen en overgebracht werden naar een van de vele steden die deze graag een tijdje onder hun hoede wilden nemen. Ik meen dat het in dit geval Marseille was. Ikzelf was in Lisieux. En de zusters Karmelitessen hadden de broeders van de Communauté de Beatitude, of de gemeenschap der zaligsprekingen, waar eerwaarde heer Jacques-Philippe lid van is, gevraagd te helpen bij het vervoer van de zware en kostbare reliekschrijn. Ik had me voor die sympathieke taak aangemeld, wat me de gelegenheid gaf het slotklooster van de Karmelitessen in Lisieux te bezoeken. Ontroerd zag ik de plaatsen waar Thérèse haar leven heeft doorgebracht. De ziekenzaal, de kloostergang, de tuin van de Karmel met de kastanjelaan, allemaal plaatsen die ik kende van de beschrijvingen in haar autobiografische geschriften. Wat mij vooral trof, was dat het allemaal veel kleiner bleek dan ik me had voorgesteld. Thérèse vertelt bijvoorbeeld hoe aan het einde van haar leven de zusters een praatje met haar komen maken wanneer ze onderweg zijn om te gaan hooien. Maar de grote wei die ik me daarbij voorstelde bleek niet groter dan een zakdoek. Dit simpele feit, de beperkte leefruimte waar Thérèse het mee moest doen, heeft mij aan het denken gezet. Ik realiseerde me dat zij in een wereld heeft geleefd die menselijk gezien erg beperkt was. Een klein provinciaal karmelklooster, opgetrokken in alledaagse stijl, met een piepkleine tuin, een kleine gemeenschap van religieuzen die vaak niet zoveel onderwijs, cultuur en omgangsvormen hadden meegekregen, en een klimaat waar de zon lang niet altijd schijnt. En geen erg lang verblijf in dit klooster. 10 jaar. Toch, als je de geschriften van de kleine Thérèse leest, en dat is de tegenstrijdigheid die me trof, krijg je helemaal niet de indruk dat haar leven zich in een beperkte wereld heeft afgespeeld. Integendeel. Wanneer je bepaalde stilistische beperkingen terzijde laat, krijg je door haar manier van uitdrukken, door haar geestelijke gevoeligheid, een indruk van wijsheid, van wonderlijke uitvergroting. Thérèse's horizonten waren heel ruim. Het waren de horizonten van de oneindige goddelijke barmhartigheid en van haar grenzeloos verlangen hem te beminnen. Zij voelde zich als een koningin die de hele wereld aan haar voeten heeft, want van God kan zij alles verkrijgen en uit liefde kan zij tot in alle uithoeken van de wereld komen, waar een missionaris ook maar behoefte aan haar gebed en offer heeft. Er zou een taalkundige studie gemaakt kunnen worden over de termen die bij Thérèse uitdrukking geven aan de onbegrensde dimensies van het geestelijk universum waarbinnen zij zich beweegt. Zij heeft het over oneindige horizonten, immense verlangens, zeeën van genade, afgronden van liefde. Vooral manuscript B, waar Therese vertelt over de ontdekking van haar roeping binnen de kerk, is heel onthullend. Natuurlijk kende zij beproevingen en de eentonigheid van het offer. Maar dat alles wordt door de vurigheid van haar innerlijk leven overstegen en omgevormd. Waarom wekt Therese's leefwereld, die menselijk gesproken beperkt en armelijk is, de indruk zo ruim en wijd te zijn? Hoe komt het dat het verslag van haar leven in de Karmel zo'n gevoel van vrijheid uitstraalt? Heel gewoon, omdat Therese intens lief heeft. Haar liefde voor God, haar liefde voor haar medezusters, heeft haar in vuur en vlam gezet. Zij omvat de kerk en de hele wereld met de tederheid van een moeder. Dat is haar geheim. Omdat zij lief heeft, zit zij niet opgesloten in haar kleine klooster. Liefde verandert alles. En geeft ook de meest gewone dingen iets oneindigs. Alle heiligen hebben hetzelfde ervaren. De liefde is een mysterie, dat alles wat erdoor wordt aangeraakt tot iets moois en aangenaams voor God maakt. De liefde van God maakt de ziel vrij. Zij is als een koningin die niet de dwang van de slavernij kent. Zo zegt de heilige Faustina Kowalska in haar dagboek Goddelijke Barmhartigheid in mijn ziel. Hierover nadenkend kwam er een regel uit de tweede brief aan de Korintiërs van de apostel Paulus bij me op. Het is niet onze schuld dat gij u beklemd voelt. Zelf zijt gij niet ruimhartig genoeg. Vaak genoeg voelen we ons beklemd door onze leefsituatie, ons gezin of onze omgeving. Maar misschien ligt het echte probleem ergens anders. In feite is ons hart niet ruim genoeg. Dat is de oorsprong van ons gebrek aan vrijheid. Indien wij meer zouden lief hebben, zou de liefde ons leven grenzeloze dimensies geven en zouden we ons niet meer beklemd voelen. Ik wil niet zeggen dat er soms geen objectieve situaties, neerdrukkende of benauwende omstandigheden bestaan die verbeterd moeten worden, zodat het hart zich werkelijk innerlijk vrij kan voelen. Maar ik denk dat we vaak met een illusie leven. We geven de omgeving de schuld, terwijl het werkelijke vraagstuk ergens anders ligt. Ons gebrek aan vrijheid komt voort uit een gebrek aan liefde. Wij denken het slachtoffer van een ongunstige situatie te zijn, terwijl het echte probleem, net als de oplossing, in onszelf te vinden is. Het is ons hart dat in egoïsme of angsten gevangen zit en moet veranderen, leren liefhebben en zich laten omvormen door de Heilige Geest. Dat is de enige mogelijkheid om het gevoel van beklemming, waarin we verstrikt zitten, los te laten. Wie niet kan liefhebben, zal zich altijd achtergesteld en overal beklemd voelen. Wie weet wat liefhebben is, voelt zich nergens beklemd. Dat is de les die de heilige Therese van het Kind Jezus ons voorhield. Door haar heb ik nog iets anders leren begrijpen, Ons onvermogen om lief te hebben komt meestal voort uit gebrek aan geloof en hoop. Daar zullen we later nog op terugkomen. Ik zou hier heel kort aan een andere, wat recentere getuigenis van innerlijke vrijheid aandacht willen geven. Er is zowel veel verschil als veel overeenkomst met die van de heilige Therese. Het gaat om het dagboek van Etty Hillesum, een jonge Joodse vrouw die in november 1943 in Auschwitz stierf. Haar dagboek werd in 1981 gepubliceerd. Haar Geschiedenis van een ziel speelt zich af in Nederland, op het moment waarop de nazi's de Joden steeds feller gaan vervolgen. Dankzij een vriend, eveneens een Jood, ontdekt zij waarden die tot de kern van het christendom behoren, zonder ooit expliciet christen te worden. Zoals het gebed, de aanwezigheid van God in haarzelf en de uitnodiging van het evangelie om zich vol vertrouwen aan de voorzienigheid toe te vertrouwen. Het is aangrijpend te zien hoe deze emotioneel kwetsbare jonge vrouw, met een sterke hang naar zelfkennis, deze waarden in praktijk probeert te brengen. Juist op het moment dat haar eigen vrijheid van buitenaf geleidelijk steeds verder wordt beknot. En hoe zij in zich dan een innerlijke vrijheid ontdekt die niemand haar kan afnemen. We zullen later nog meer teksten uit haar dagboek citeren. Maar om te beginnen deze pregnante uiting van haar geestelijke ervaring. Citaat. Ik fietste vanochtend langs de stadionkade en genoot van de wijde hemel daar aan de rand van de stad en ademde frisse, ongerantsoeneerde lucht in. En overal bordjes die wegen de vrije natuur in voor Joden versperd hielden. Maar boven dat ene stuk weg dat ons blijft, is ook de volledige hemel. Men kan ons niets doen. Men kan ons werkelijk niets doen. Men kan het ons een beetje moeilijk maken. Men kan ons beroven van wat materiële goederen, van wat uiterlijke bewegingsvrijheid. maar wij zelf beroven ons van onze beste krachten door onze verkeerde instelling. Door ons achtervolgd, vernederd en verdrukt te voelen. Door onze haat. Door brani, die angst verbergt. Men mag best soms treurig en terneergeslagen zijn door het ons aangedane. Dat is menselijk en begrijpelijk. Maar toch, de grootste roof aan ons plegen we zelf. Ik vind het leven mooi en ik voel me vrij. De hemelen binnenin mij zijn even wijd uitgespannen als boven mij. Ik geloof in God en ik geloof in de mensen. En dat durf ik te zeggen zonder valse schaamte. Ik ben een gelukkig mens en prijs dit leven, jawel, in het jaar des Heren 1942. Het zoveelste oorlogsjaar. Om de lijn van de ervaringen van de heilige Therese en Etty door te trekken, zou ik hier de volgende gedachte willen uitdiepen. Echte vrijheid, die supreme vrijheid van de gelovige mens, bestaat hierin dat hij er altijd en in alle omstandigheden over kan beschikken. Want dankzij de genade van de Heilige Geest, die onze zwakheid te hulp komt, kan hij steeds geloven, hopen en liefhebben. Niemand kan hem daarin dwarsbomen. Ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog heerschappijen, geen machten, geen hoogte of diepte, nog enig schepsel ons kan scheiden van Gods liefde, die is in Christus Jezus, onze Heer. Er is geen situatie ter wereld die me ooit kan verbieden in God te geloven. Heel mijn vertrouwen op Hem te stellen en met hart en ziel van Hem en de mensen om mij heen te houden. Geloof, hoop en liefde zijn soeverein, want als zij diep genoeg in mij verankerd liggen, zijn dat de bronnen waaruit ik kan putten, juist wanneer mij dit moeilijk gemaakt wordt. Als het mij door vervolging onmogelijk gemaakt wordt lief te hebben, kan ik altijd nog van mijn vijand houden. En zo de situatie van onderdrukking in een situatie van nog grotere liefde veranderen. Als er geprobeerd wordt mijn geloof te onderdrukken door me van het leven te beroven, wordt mijn dood de mooiste geloofsbelijdenis die je je kunt voorstellen. De liefde is in zijn eentje in staat het kwaad te overwinnen door een kwaad tot iets goeds te maken. In de volgende hoofdstukken wil ik vanuit verschillende standpunten deze kostbare waarheid verduidelijken. Want wie deze waarheid begrijpt en toepast, zal uiteindelijk een soevereine vrijheid veroveren. Groeien in geloof, hoop en liefde is de enige weg tot meer vrijheid. Maar laten we eerst kijken op welke verschillende manieren wij onze vrijheid kunnen gebruiken. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad, waar we u mochten voorlezen uit het boekje De Innerlijke Vrijheid, geschreven door eerwaarde heer Jacques Philippe. Volgende keer gaan wij verder met de ondertitel Vrijheid in de praktijk, keuze of instemming. En dan hoop ik dat u er ook opnieuw bij bent. Van harte dank en graag tot een volgende keer.